Naar 2 Thessalonicenzen, hoofdstuk 3, gaan wij weer. Waar we vorige keer geëindigd zijn, waar we zojuist over gezongen hebben. Namelijk over het volgen. Where he leads me, I will follow. Kent u dat lied?
Ja.
Er staat ook in Glorieklokken, ik weet de tekst niet meer uit mijn hoofd, hoe het daar weer vertaald is door zuster Alt. Maar hier staat dat Paulus zichzelf samen met Silvanus en Timotheus tot voorbeeld geeft, heet dat letterlijk, in 2 Thessalonicenzen 3 vers 9, opdat wij onszelf u geven zouden een voorbeeld, een type om ons na te volgen. Want ik hoop dat dat langzamerhand tot u doorgedrongen is. Wij hebben geen voorschriften, maar voorbeelden. Niet lettertjes, maar hieroglyphen denk ik wel eens, maar toch maar. Het begint op gebruiksaanwijzingen te lijken. Heb je dat nou ook, die moderne gebruiksaanwijzingen? Er staat geen tekst in, alleen plaatjes en pijltjes enzovoorts. En een beetje middelbare scholier schrijft dus ook geen teksten bij zijn proefwerken of hoe ze maar heten, tentamens of wat het maar. Maar pijltjes en strepen en plaatjes en... Heb je dat wel eens gezien? Nou ja, decadent vind ik het, maar toen weer. De reden daarvoor is dat men ook geen Nederlands meer schrijven kan tegenwoordig. Maar laten we het daar maar niet over hebben. Waar we het over hebben is dat wij geen wetten hebben. Voorschriften heten die dingen. Inzettingen. Maar in ieder geval, dat is geschreven tekst. Daarom heet het ook voorschriften. Gewoonlijk op stenen tafelen of iets dergelijks. Maar in plaats daarvan, wij leven niet onder wet, maar onder genade. En in plaats daarvan hebben wij voorbeelden. Wij noemen dat officieel rolmodellen. Waarom dat weer rol is, weet ik ook niet. Het schijnt dat de wereld een toneel is, een komedie. En iedereen speelt daarin een rol, naar het schijnt. Ik heb moeite met dit soort uitdrukkingen, want het veronderstelt dat je nooit jezelf bent, maar je altijd voordoet als iemand anders. Dus ja, een rol. Mensen spelen ergens een rol in of hebben daar een rol in, maar een rol, dat komt uit de toneelwereld. Ik vind het twijfelachtige terminologie eigenlijk. Want ja, wij zouden onszelf zijn, of niet? Liever niet, broeder, want ja, dat heet beschaving. Wat doen ons, ja, ze noemen het beschaving, bildung, betere term in het Duits. Maar men doet zich anders voor dan men is. Dat is het probleem van wet en van fariseïsme, uichelarij en wat er maar uit voortkomt. Zo is het leven. Zo is deze wereld. En onder wet wordt dat alleen maar versterkt. Maar in plaats daarvan hebben wij rolmodellen, voorbeelden om na te volgen. We hebben er ook een reeks zwart op wit meegekregen. In elk geval expliciet in Hebreeën hoofdstuk 11. Maar ja, we hebben die mensen daar tot helden verheven, want wij noemen ze geloofse helden. En aangezien wij bescheiden van aard zijn, zeggen we, ja, maar dat is te hoog gegrepen. Dus we laten het er ook maar weer bij. Het zijn vreemde dingen allemaal. Maar wij hebben, dat weet iedereen die zich ooit heeft bezig gehad met pedagogiek, dan wel didactiek. Wij mensen hebben rolmodellen nodig. En als kinderen hebben wij onze ouders als rolmodellen. En daarna hebben we de puberteit uitgevonden om daar weer vanaf te komen. En dan hebben wij andere rolmodellen. De Maar goed, laat ik het daar maar niet verder over hebben. Want dat is een heel gedoe allemaal met de tegenwoordige jeugdcultuur. Die bestaat ook pas sinds nog geen 100 jaar eigenlijk. Ik zie net zoiets. Maar goed, rolmodellen. Maar ja, die rolmodellen spelen ze tegenwoordig zelf een rol, dus je hebt er ook al niks aan. Het heeft met de realiteit van het leven als zodanig eigenlijk niks meer van doen. We komen er steeds verder vanaf. Maar het idee is wel degelijk dat wij rolmodellen hebben en een voorbeeld zouden nemen. Wij als gelovigen zouden voor ons leven een voorbeeld nemen aan anderen die het christelijke leven leven. Of hoe je dat maar zeggen moet. Want ja, dit zijn allemaal clichés die in de loop der tijd zijn uitgehold. Dus als ik ze gebruik, dan... Ja, dan geneer ik me er ook een beetje voor. Maar er zijn geen andere termen. En het is ook inderdaad correct. Wij zouden een voorbeeld nemen aan... Niet alleen een voorbeeld nemen aan wat anderen ons geleerd hebben... Maar aan hoe anderen geleefd hebben. Ik heb het nooit onder stoel of banken gestoken. Ik heb van mijn ouders meer geleerd van hun levenswijze... dan van wat ze me hebben wijsgemaakt. Met de beste bedoelingen. Maar daar heb ik nooit erg veel aan gehad. Zo van, ja, dat weet ik wel. En nee, ik ken dat. Natuurlijk, ja. Maar ik kan er niks mee. In de praktijk. Maar waar ik wel wat mee gekund heb... al zeg ik dan natuurlijk... logischerwijze achteraf... is hun manier van leven. Dat, zo werkt het dus. En dat soms wringt met de zwart-wit opgeschreven, of voorgeschreven, maar opgeschreven idealen. Ja, je moet soms compromissen sluiten in het leven. Ja, ik vind het nog steeds problematisch, maar toch moet je dat soms. En je moet ook van gelegenheid gebruik maken en zo onder het motto grijp toch de kansen door God u gegeven... Of begrijp niet kansen die je helemaal niet hebt. Of wat voor teksten dat maar zijn. De teksten uit Prediker. Die van... er is een tijd voor zus en er is een tijd voor zo. En je moet het een beetje afwachten. Enzovoorts. Dat is het. En het laatste, dat is allemaal niet zo heel principieel. Maar toch, het gegeven zelf is wel principieel. Namelijk... Soms ben je op de verkeerde tijd, op de verkeerde plek. En ja, dan gaat zoiets niet. Je moet de wind ook een beetje mee hebben. En als de wind tegen is, moet je wat rustiger houden. Zo is dat nou eenmaal. En dat geldt voor ongelovigen trouwens ook. Want ja, zo zit de wereld in elkaar. Eigenlijk. Maar wij als gelovigen zouden een voorbeeld nemen, dat hebben we het uitgebreid besproken vorige keer, onder het aanhalen van enige teksten. Nou, dat waren er nogal wat trouwens, vind ik persoonlijk. Waarin in ieder geval Paulus zichzelf tot voorbeeld stelt en daarna zegt hij dat hij weer Christus tot voorbeeld heeft. Ik weet niet meer wat de laatste was die ik heb aangehaald. Was het Titus 2, vers 7 of was het 1 Petrus 5, vers 3? 1 Petrus 5 vers 3. Dan heb ik u dus niet voorgehouden 1 Korinthe 4 vers 16. Nee, nou dan doe ik dat alsnog, want ik heb nu tenminste haast. Hè. Maar Paulus zo grofweg eigenlijk zegt in één zin, 1 Korinthe 4, 16. Zo vermaan ik u dan, zijt mijn navolgers. Punt. Alleen dat woordje zo veronderstelt, nou ja, zegt, dat het een en ander geconcludeerd wordt uit voorgaande versen. En dat is daadwerkelijk het geval. waar de apostel spreekt over zichzelf en nog zo wat mensen, waarvan hij zegt in vers 9 van 1 Korinthe 4, want ik acht dat God ons, die de laatste apostelen zijn, of het tenminste had moeten zijn, of inderdaad de laatste in de tijd, dat wordt in het midden gelaten, dat God ons, die de laatste apostelen zijn, tentoon heeft gesteld als tot de dood verwezen, want wij zijn een schouwspel. Schouwspel, hoezo rolmodel? Wij zijn een schouwspel. Het ruimt althans inhoudelijk op voorbeeld. Je ziet wat, een plaatje, een beeld, je kijkt ernaar. Wij zijn een schouwspel geworden der wereld en den engelen en der mensen. Wij zijn dwazen om Christus wil. Die sluit aan bij hoofdstuk 1. Waar Paulus zei, God heeft de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt. Dat had hij aangekondigd, heeft hij ook gedaan. En wat overblijft is het dwaze woord des kruises. Dwaas voor de wereld, maar wijsheid Gods. Daar gaan die vorige hoofdstukken over. Nou ja, de vorige drie eigenlijk, maar kom maar. Wij zijn dwazen om Christus wil, maar gij zijt wijzen. Nou ja, jullie beschouwen je als wijzen. Gij zijt wijzen in Christus. Dit is sarcasme van de apostel. Wij zijn dwazen om Christus wil. Maar gij verbeeldt u wijzen in Christus te zijn. Dat sluit aan bij vers 8. Maar ja, ik moet toch ergens een draad opnemen, niet waar? Alreden zijt gij verzadigd, alreden zijt gij rijk geworden, zonder ons hebt gij geheerst. Dat hebben ze niet, ze hebben er een potje van gemaakt. Een potje, ja. Een stampot, een rommeltje. Onsamenhangend geheel. Nou, samenhangend, maar ongedefinieerd, zal ik maar zeggen. Ja. Och, of gij heerst het, was het maar zo, zegt hij erachteraan. Opdat ook wij met u heersen mochten. Maar dat is pas voor de toekomst. En dus, als hij zegt in vers 10, gij zijt wijzen. Hij zegt, dat is wat je je verbeeldt. En dat is hoe je je gedraagt, maar je bent het niet. Want jullie zijn, ik breng het u in herinnering, jullie zijn, 3 vers 1, vleeselijk. Jullie roepen, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, enzovoorts. Grappig wordt het dan dat wij nu in 1 Korinthe 4 lezen, dat Paulus zegt, wees mijn navolgers. Dus het wordt toch, ik ben van Paulus dan, of niet? Zoiets. Als je dan toch dwaas wil wezen, zegt Paulus, of wijs wil wezen, hoe je dat parkeert, maar als je dan toch wat wil en een soort indeling wil maken, wees dan mijn navolgers, gelijk ik van Christus bij gelegenheid. Hè? Wij zijn, ik neem de draad weer op in 1 Korinthe 4, vers 11, tot op deze tegenwoordige uren lijden wij honger en lijden wij dorst en zijn naakt en worden met vuisten geslagen en hebben geen vaste woonplaats. En arbeidend werkende met onze eigen handen, dat is het volgende vers in 1-2 Thessalonicense, waar we terechtkomen, werkende met eigen handen. Maar staat wie niet werkt zal ook niet eten. Dus werkende met eigen handen in de zin van zelf in je levensonderhoud kunnen voorzien. Niet afhankelijk moeten zijn van anderen. Arbeiden werken met onze eigen handen. Wij worden gescholden en wij zegenen. Wij worden vervolgd en wij verdragen. Wij worden gelasterd en wij bidden. Wij zijn geworden als uitvaagsels der wereld en aller afschrapsel. Dat wat weggeveegd wordt. Uitgevaagd wordt, weggeveegd wordt, afgeschrapt wordt, is afval. Schillen. Tot nu toe, ja, schillen eventueel, ja. Plastic zakjes was ik aan het nadenken, maar ja, dat kenden ze in die dagen nog niet. Nee, als wij stroop nodig hadden, dan werden wij naar de kruidenier gestuurd met een potje. En dan, toch, Ja, dat is vorige geleden, ja. Maar toch, ja, het was zo, ja. Ik schrijf deze dingen niet om u te beschamen, maar als mijn lieve kinderen... Hier staat niet het woord zoon, hoor. Maar die had u al, dat had u al geroken, waarschijnlijk, hè. Mijn lieve kinderen. Als mijn lieve kinderen, vermaan ik u... Want al had gij 10.000 leermeesters in Christus... Zoals Apollos en Kefas en wie het maar waren in voorgaande hoofdstukken... Zo heb gij toch niet vele vaders, want in Christus Jezus heb ik u door het evangelie geteeld. Dat is taal die hem in onze dagen niet in dank zou worden afgenomen. Maar wat het betekent mogen duidelijk zijn. Die hele gemeente in Korinthe, als je dat zo mag noemen. Het simpele feit dat daar gelovigen zijn in Korinthe. Dit is het gevolg van Paulus' zendingsarbeid. En hij ontleent daar enige autoriteit aan. Nou ja, de autoriteit heeft hij van boven. Maar hij vindt dat men dan wel een beetje ook verder naar hem zou moeten luisteren. Of dat werkelijk zo is of zo gaat... Daar is geen spel tussen te krijgen. Het neemt niet weg dat Paulus zegt dat het toch dwaas is. Van zichzelf, zegt hij dat, over zichzelf. Niet alleen hier in vers 10, maar er blijft de algemene teneur tot en met heel de tweede Korinthebrief. Want, oh mensen, wat is dat een verschrikkelijk lang eind. 1 Korinthe en 2 Korinthe... En aan het eind van 2 Korinthe ben je nog geen stap verder. En dan staat er weer boven het hoofdstuk... Paulus verdedigt zijn apostelambt enzovoorts. En hij zegt, ja, ik ben met dit is natuurlijk dwaas. Hier kom ik ook geen stap verder mee. Maar jullie ook niet. Want ze... Nou ja, ze moeten Paulus niet. Eenvoudig... om de inhoud van zijn prediking, als dat een goede woord is, zijn lering, zo u wilt. Ze believen iemand anders. En Paulus zegt, ja, maar ik kan het niet veranderen. Ik kan dat niet aanpassen, want dit gaat over het woord van God in het algemeen en meer in het bijzonder over het tegenwoordige werk van God, dan wel Christus, omdat het in de praktijk hetzelfde is. En de strekking daarvan is dat wij als gelovigen nou eenmaal voor de wereld en daarmee voor de zonde en voor het vlees en voor de wet gestorven zijn. En dat het misverstand is dat wij aardse, menselijke wetmatigheden, of wat wij denken dat er voor door moet gaan, dat wij die toepassen en gebruiken binnen onze, laten we zeggen, christelijke gemeenschap. Of wat daarvoor door moet gaan. Hoe moet je zoiets zeggen? Ik bedoel, wij werden de laatste jaren doodgegooid. Het is geen nette term, maar toen maar. Wij werden doodgegooid met het idee van leiderschap. Wij moesten cursussen leiderschap volgen enzovoorts. Maar ik weet niet of je het weet. Tot vandaag is dat het onderwerp gewoon in de wereld. In onze samenleving. Leiderschap. En waarom daar cursussen voor zijn? Ja, dat is makkelijk genoeg. Dat hebben we 200 jaar geleden of langer hebben we het officieel afgeschaft. We hebben het gazon uitgevonden, roep ik altijd. En het gras gemaaid. En alle koppen hebben we eraf gehaald met zo'n grasmaaier. Uitgevonden door meneer Guillotine, zeg ik altijd. Of was het Gillette, dat weet ik niet meer. Maar Guillotine, geloof ik. Alle koppen, allemaal gelijk. En wij zijn allemaal zo gewoon gebleven. En nou hebben we behoefte aan leiderschap. Dan moeten we het doen met iemand als Rutte. Hè? Die lachend en oppervlakkig door het leven gaat. En die weet waar hij is. Nou, soms wel, maar dan weet hij precies wat hij waar moet zeggen enzovoort. Ik heb daar helemaal geen... En ik noem hem, omdat ja, wat is dan het? Wat voor alternatief heb je dan? Dan wordt het nog beroerder. Dus hij mag blij zijn dat ik hem noem. Ja, dat meen ik serieus. Maar goed, de leiderschap. Ze maken voor de televisie reclame, voor cursussen, opleidingen, leiderschap. Kwam ik tot mijn verrassing achter kort geleden. Krijg nou wat. Nog steeds.
Niemand wil dienen.
Wij hebben de guillotine aangeschaft. Maar wij christenen worden in evangelisch Nederland worden er al heel lang mee lastiggevallen. Misschien in andere kringen en disciplines ook, maar daar hou ik me niet mee bezig. Maar ik meen in de commerciële wereld, in het bedrijfsleven volgens mij ook al heel lang. Of noemen ze het daar niet altijd zo. Maar leiderschap, dat schijnt een probleem te zijn. En het probleem is natuurlijk dat er te weinig discipelen zijn, te weinig mensen die geneigd zijn te volgen. Want ja, wat valt er te leiden als toch niemand wil volgen? Misschien moet je de cursussen daar. Die hadden we daarvoor allemaal al.
Dan moet je weer de
enzovoort.
Discipelschap.
Ja, we leren aan de ene kant dat we nederig moeten zijn en ons moeten grootmoedigen. Dat is nog verder terug. Maar nu praat ik over eind 60er jaren. Jawel, we moesten allemaal ons verootmoedigen voor de Heer en nederig worden. En weet je veel, enzovoort. Nou ja, en zo gaat het. En toen kregen we een actie, dat heette Evangelisch Ontwaken. Dat was ook EO, maar dat was nog voor de EO. Toen moesten we allemaal wakker worden. We hebben geacht allemaal te slapen. Ik heb het allemaal meegemaakt. En ik stond erbij en ik keek ernaar. Leven lang. Wat een gedoe allemaal. De ene keer moet je dit en de andere keer moet je dat. Enzovoorts. En er komen wereldse systemen. Echt waar. En dat gaat dus nooit wat worden. Dat kan niet wat worden, want waar wij mee van doen hebben is met het werk van de Heer. En sommigen denken dat het werk van de Heer juist gericht is op de wereld en in de wereld. En dat is dus het grote probleem. Dit is niet waar de Heer zich mee bezighoudt. Dat het daarop afstraalt op een of andere wijze. Ja, dat mogen dan zo zijn. Dat het een uitwerking heeft in de wereld om ons heen. Dat mogen dan ook zo zijn, maar dat is absoluut niet het doel. Waar het over gaat is dat de Heer in onze dagen een volk voor zijn naam verzamelt en roept uit de wereld en onderwerpt aan niet wet en voorschriften, maar aan genade. En als we geen wet hebben, hoe moeten wij dan leven? Wel, voor dat doel hebben we voorbeelden. Natuurlijk heeft de wereld dat ook, maar dat vindt de wereld te vaag. Men wil in de wereld alles onder regeltjes brengen enzovoorts. En organiseren, en dan gaat de wereld aan ten gronde. En dat is waarom de geschiedenis zich per definitie herhaalt. Niet alleen volgens de Fransen, maar het is nou eenmaal zo. En dat komt omdat er een samenleving wordt opgebouwd en zodanig gefrustreerd raakt op de duur van alle regels dat het vanzelf in elkaar dondert. En ja, en dan wordt het zaakje bros en dan valt het uit elkaar en dan begint alles weer overnieuw. Zie? Het is net ganzenbonnen. U gaat terug naar af en dan kan je weer opnieuw beginnen. Ja, nou ja. Zoiets. Oh. Ik vind het erg. Ja, ik vind het heel erg. Wat een domheid allemaal. Ja. Wet brengt je nergens, brengt de wereld nergens, brengt gelovigen nergens enzovoorts. Wij zouden voorbeeld nemen aan de Heer Jezus, die trouw was aan het woord van God. En daarna voorbeelden nemen aan degene die hem navolgden en ook trouw waren aan zijn woord. Dat zijn de apostelen. En een daarvan is met grote nadruk, omdat hij nogal wat veel geschreven heeft ook, Paulus. En dus staat het hier zo. Ik heb u door het evangelie geteeld, zo vermaan ik u dan, zijt mijn navolgers. En hoe kan dat dan als Paulus Korinthe niet bezoekt en niet meer bezoekt? Want dat is een van de frustraties die in die beide brieven naar voren komt. dat hij het dan weer wel beloofd had en toch is er weer niks van terechtgekomen. Of hij is er wel geweest, maar heeft alleen enkelen bezocht, maar niet allemaal. En zo, dus een gedoe waar we weten nog niet precies hoe het nou allemaal gegaan is. Maar hij heeft ze niet bezocht. Hij had het wel voorgenomen, maar dat is toch weer... nou ja, enzovoort. En... hoe kan het dan wel, zegt hij, vers 17, is dat dan volgende vers in 1 Korinthe 4. Daarom heb ik Timotheus tot u gezonden, die mijn lieve en getrouwe zoon is. Maar daar staat ook kind, hoor, technon. Net als in vers 14. Dat is dus wel een navolger van Paulus, is het idee. Die mijn lieve en getrouwe kind is in de Heere, welke ik u zal indachtig maken mijn wegen... of welke u zal indachtig maken mijn wegen die in Christus zijn, gelijke wijze ik alom in alle gemeenten leer. Hij zegt dus, nou ja, je ziet mij niet, dus ik kan een moeilijke voorbeeld aannemen, maar ik stuur Timotheus en die kan daar het een en ander over vertellen. Nou ja, en dan komt die frustratie van, doch sommigen zijn opgeblazen alsof ik tot u lieden niet komen zou, maar ik zal haast tot u komen, zo de Heer wil. Maar goed, het schijnt nooit gebeurd te zijn. En hij verexcuseerde zich daar later ook voor. En soms denk ik dat hij blij is dat het niet, niet gebeurd is. Ja. Maar goed, ik ga dat nu snel loslaten. Dat ging me maar om de uitdrukking... wel degelijk zijt mijn navolgers. Dat wil niet zeggen dat ze moeten roepen... ik ben van Paulus of Apollos... want dat is natuurlijk niet zo. Nou, dan had je 1 Korinthe 11, vers 1. Daar gaat het in hoofdstuk 10 over wat genoemd wordt in een opschrift boven vers 23, de christelijke vrijheid. Daarna, omdat ik langzaam praat, denk ik dan meteen, welke christelijke vrijheid? Want u weet dat christenen juist aan allerlei regels en voorschriften en wetten moeten voldoen, toch? Nou ja, maar het is niet zo, christenen staan in de vrijheid. En dus staat er in 10 vers 23, alle dingen zijn mij geoorloofd. Of dat verstandig is om dat te schrijven aan de Korintiërs. Nou, als je het aan iemand niet moet schrijven, is het aan de Korintiërs. Want die trekken zich daar niks van aan, dat weet iedereen. Dat wil zeggen, dat staat in alle handboeken, zo'n uitdrukking gebruik ik dan. Hè. Ze zijn er legendarisch om. Maar niettemin, het is wel waar, alle dingen zijn mij geoorloofd, want wij leven niet onder de wet. Zij ook niet. Maar Paulus zegt eraan, het is wel, alle dingen zijn wel geoorloofd, maar het wil nog niet zeggen dat alle dingen ook nuttig zijn, dan wel te verkiezen zijn. Oh, dus ik mag maar alles, roept er dan iemand. En dan zeg ik, ja, oh, zou je dat willen? Hartelijk dank, zuster of broeder, voor dit getuigenis. Ja, het is zo, mag alles, ja. Ja. Hoezo? Wie verbiedt het dan? En dan? Oké, okay, stel nou dat het verboden is. Wat dan? Wat heeft het dan voor consequenties? Als je het overtreedt? Ja, nou ja, dan raak je in een oeverloze discussie. Maar nee, alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar alle dingen, niet alle dingen zijn oorbaar. Namelijk niet alle dingen stichten. 10 vers 23. Hoe moet het dan? Nou, niemand zoeken dat zijn zelfs is, maar ieder zoeken dat des anderen is. Wij maken deel uit van een gemeenschap, heet dat. Ja, het is zo'n cliché geworden, maar goed, dat heet een geloofsgemeenschap. Niet die moeten we maken, maar we maken daar deel van uit. Die is er en we zouden ons dienovereenkomstig gedragen. En dat betekent dat we ons van bepaalde dingen soms zouden onthouden, afhankelijk van met wie wij zijn en wie er in onze omgeving is enzovoort. Dat staat hier vervolgens. Je hebt mensen die hebben een gewoonte des afgods tot nog toe. Dus je moet een beetje voorzichtig zijn met de dingen die verband houden met afgoderij. Niet omdat ze in zichzelf verboden zijn of gevaarlijk zijn of wat dan ook. Ik zei niet dat ze dat niet zijn. Ik zei, dat gaat er niet over hebben. Maar ik zei dat dat niet de reden is. We zouden namelijk enigszins met elkaar rekening houden. Dat zijn betrekkelijk normale dingen. In ieder geval voor gelovigen. En in de wereld zou dat ook zo moeten zijn. Maar daar heb ik geen verstand van. Hoe dat zit in de wereld. Iets als met elkaar rekening houden. Ik weet niet in welke cultuur dat bovenaan staat. In de wereld bedoel ik. Toch? In de wereld is meer hoe kan ik een andere poot uitdraaien. In de wereld is meer een stoelendans. Op wie zijn stoel kan ik gaan zitten? En wie kan ik van zijn stoel verjagen zodat ik hem kan innemen? Nou ja, dat. Zo is het in die kamer waar die 150 stoelen staan, zal ik maar zeggen. Toch? En dat zijn de lui die geacht worden voorbeelden voor ons te zijn. Maar dat zijn ze al lang niet meer. Toch? Nee, ik neem dat kwalijk. Ja, dat zouden ze moeten zijn. Maar doe maar. Het is een rare wereld. Maar wij zouden met elkaar rekening houden. En dat staat er ook. En rekening houden met het geweten of met de gewoonten van iemand anders. Dat zijn de volgende versen. Dat is eigenlijk de hele rest van hoofdstuk 10. Ik lees vers 32 dan maar. Wees zonder aanstoot te geven. Niet dat dat kan, maar je zou ernaar streven. Wees zonder aanstoot te geven. Ik zeg altijd je zonder aanstoot te geven. Ja, maar als mensen altijd overal aanstoot aan nemen, dan ja, dat komt van twee kanten. Maar niettemin zou dat ons streven zijn, wees zonder aanstoot te geven. De Joden, de Grieken en de gemeente Gods. Zodat je ziet dat er toch zoiets bestaat als apartheid. Je hebt Joden, je hebt Grieken en je hebt de gemeente Gods. En de gemeente Gods bestaat niet uit Joden, ook niet uit Grieken. Een gemeente Gods is gemeente Gods. Zijn kinderen Gods. En in de gemeente is Jood nog Griek, dat weet u toch? Maar doe maar. Hoe dit moet? Ja, het is gewoon een ideaal, een richting die ons gewezen wordt. En dat is het dan. Tot waar dat gaat. Gelijkerwijs ik ook in alles allen behaag. En hij begint zich dus uitdrukkelijk weer tot voorbeeld te stellen. Hè? Gelijkerwijs ik ook in alles allen behaag. Een andere keer schrijft hij, ik ben de Joden een Jood en de Grieken een Griek en wat het maar was. Hè? Dat past zich aan. Alles is hem geoorloofd. Dus hij kan zich ook permitteren om bij gelegenheid kosher door het leven te gaan. En bij andere gelegenheid doet hij dat uitdrukkelijk dus niet. Bent u nog? En toen hij erbij was en ze wilde Timotheus besnijden. Ergens in een gemeente die gevormd was uit mensen met een Joodse achtergrond. Leuk hè, die termen die zijn modern. Toen zei Paulus, nee, dat gaat helemaal niet gebeuren. Nou ja, dat soort dingen. Ik geloof dat het over Titus ging, maar dat doet er nou niet toe. Het gaat om het beginsel. Hij hield de bijgelegenheid wel degelijk tegen. En toen Petrus ineens in Antiochië meende koosje te moeten gaan leven, zei Paulus, ja, maar dat kan niet, dat heb je de afgelopen jaren hier ook niet gedaan. En nou ineens komt er iemand van buiten, en daar moet je je nou aan aanpassen. Dat is de omgekeerde wereld. Je past je niet aan iemand die van buiten komt. Iemand die van buiten komt moet zich aanpassen aan ons hier. Maar ja. Ja, het is eigenlijk bespottelijk dat dit soort dingen tegenwoordig uitgelegd moeten worden. Dat is toch vanzelfsprekend. Nou ja. Ik zoek in alles allen te wagen. Niet zoekende mijn eigen voordeel, maar dat van velen, opdat zij mochten behouden worden. En behouden worden niet in de smalle evangelische betekenis, maar behouden worden in de bredere Bijbelse betekenis. Namelijk niet alleen de behoudenis van de geest, maar ook van de ziel. Van het praktische leven. Je stuurt niet, je wijst ze niet af, je stuurt ze niet weg. Je probeert ze niet te ergeren, niet te val te brengen, enzovoorts. Mijn vader zou zeggen, ja, de lui die het koud hebben, die moeten het dichtst bij het vuur zitten. Dus de mensen die het hardst nodig hebben, die zorgen dat die erbij blijven. Die gooien er niet uit, zo, omdat ze niet aangepast zijn. Die hebben het het meest nodig. Of zij dat ook weten, waarschijnlijk niet. Maar doe maar. Natuurlijk, alles heeft zo zijn grenzen. Maar dat zou het streven zijn, hè? Dat zegt de apostel. En dus, nadat hij hier zegt hoe hij dat zelf heeft, zegt hij, wees mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. En u weet hoe het was met de Heer Jezus. Die heeft een reputatie opgebouwd van om te gaan met hoeren en tollenaren, alsof dat zijn natuurlijke, biotoop was. Het milieu, in de oudere betekenis van de term, was. En dat was niet zo verstandig naar menselijke maatstaven om het zo te doen. Maar ja, zo deed hij het wel. En ook daar geldt, degene die het koudst hebben, moet het dichter bij het vuur zijn. De Heer was gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En daar richt men zich dus op. En dat is wat Paulus hier ook zegt. Ik prijs u, broeders, dat gij in alles, vers 2, mijner gedachten zet, aan mij denkt. Jawel, meestal in negatieve zin trouwens. Maar dat komt in volgende hoofdstuk alsnog. En de inzettingen behoud gelijk ik u overgegeven heb. Het woordje die, dat snap ik niet, maar dat kan je missen. Gelijk ik u overgegeven heb. Inzettingen. Het probleem is dat je onder inzettingen natuurlijk kunt verstaan geboden. U weet wel, geboden, wetten en inzettingen bestaande uit Colossense. Maar inzettingen kan ook gewoon zijn normen en waarden. Dat wat gezet is, dat wat staat, zit mag van mij ook. Maar gewoon algemene beginselen. Ja, je hebt een probleem om het onder woorden te brengen. Maar laat ik u dan dit zeggen. Het Nieuwe Testament, als het moet dan lees ik u een hele reeks schriftplaatsen. Het Nieuwe Testament spreekt wel degelijk zeer negatief over de wet. Nee, er zijn ook schriftplaatsen waar wat positiever over gesproken wordt, maar in het algemeen spreekt negatief over de wet. Zwak, onprofijtelijk, onnuttig, een juk dat wij niet kunnen dragen, een bediening desnoods, een vloek, en staat er allemaal. Nou, als je die allemaal gelezen hebt, lees je Psalm 119. Neemt wat tijd, maar lees je Psalm 119. En ik heb het nagezocht. Elk vers, dat zijn er een heleboel. Elk vers daarin, in zichzelf, spreekt zeer positief over de wet. Nou ja, met een heleboel synoniemen. Ik heb u dat jaren geleden alles verteld. Als je nou echt niks te doen hebt, dan weet ik nog iets zeer nuttigs te doen. Dat weet ik. Je leest Psalm 119 en je schrijft alle woorden op, alle synoniemen voor de wet. Uw geboden, inzettingen, uw getuigenis, uw woord. En als je klaar bent, begin je overnieuw, want je hebt er een heleboel gemist nog. Want uw woord is een lamp voor mijn voet. Moet je nou lamp ook opschrijven? Of alleen woord? En een licht op mijn pad. Moet je licht ook opschrijven? Lamp, licht? Waarschijnlijk wel. Want het is een synoniem voor... Oké, misschien geen synoniem, maar dan een metafoor. Voor de wet. Zeer positief allemaal. Hoe komt een man daarbij? Ja, het antwoord is omdat hij daaronder verstaat niet maar de Mosaïsche geboden, maar in het algemeen Gods onderwijs. Want ook zelfs het woord wet betekent niks anders dan onderwijs. Torah. Ik heb het wel eens vaker gezegd, het woord kennen wij in onze taal, hetzelfde woord kennen wij in onze taal, als trouw en als waarheid. Truth. Trouw. Wat hetzelfde is, want waarheid is trouw. En noem eens iets wat trouw is, dat is de waarheid. Iets wat blijft namelijk, dat is per definitie de waarheid. Dat is de betekenis van die termen. Nou ja. Zal ik ook niet verder uitleggen nu. Maar geboden. Kijk, in Johannes bijvoorbeeld. Johannesbrieven met name. En dus primair 1 Johannes. Daar heet het ook. Gelovigen, kinderen gods. Dat zijn degenen die zijn geboden bewaren. Of die zijn geboden doen. Enzovoorts. En helaas. Een beetje Calvinist denkt dan aan de 10 geboden. Of op zijn minst aan de Mosaïsche wet in het algemeen. Dat zijn heus meer dan 10 geboden. Maar, en toch is dat niet de betekenis van de term. Het is dat wat God geboden, aangeboden heeft. Dit is mijn woord, dit is mijn waarheid, dit is de waarheid, dit is het leven, alstublieft. En het wordt aangeboden, hetgeen suggereert dat wij het zouden aannemen. Maar een beetje Calvinist weet dat je het niet mag aannemen, toch? Die kennen het begrip geboden dus ook niet. Want dan moet je gegeven worden daar, weet u nog? En ook dan dringt niet door dat als het je gegeven wordt, dat je het moet aannemen. Nee. Daar komt natuurlijk meteen commentaar op, dat weet ik wel. Maar dan kom je in die oude discussie, in die oude theologie waar geen eind aan komt. In hoeverre is het Gods werk en in hoeverre is het ons werk? Want men beschouwt daar iets aannemen als werk. Alsof het moeilijk zou zijn om iets te accepteren. En dat komt omdat men het moeilijk maakt. Daar is die theologie ook voor. Het wordt moeilijk gemaakt. Gaat zomaar niet. Niet iedereen zomaar. Wil niet iedereen bij onze club hebben. Ja, dit is kort door de bocht. Maar ja, zeg altijd, we hebben niet zo lang te leven. Je moet er niet zo lang over doen om iets uit te leggen of duidelijk te maken. Zeg maar even kort waar het op staat. En dan, hè? Nou, hier staat het dus op, ja. En dus geboden, wet, inzettingen. Bij gelegenheid wordt er zwaar gewicht aangehangen. En er wordt gezegd, ik bedoel de inzettingen, wat wij kennen als de 10 geboden. De voorschriften, de wetten, de regels, het juk en wat het maar was. Maar in de brede betekenis van diezelfde termen is het gewoon een gegeven. Een gegeven. Ik bedoel, de wet van, wie zal ik eens noemen? De wet van Archimedes is een gegeven. En wij noemen het onderwijs, want het is het onderwijs, de les van Archimedes. Heb u dat nog? Het is niet zijn voorschrift. Maar we noemen het wel zijn wet. Als natuurwet, zo werkt het. Ja. Maar de wet van Archimedes is het onderwijs. Onderwijs van Archimedes enzovoort. En de wet Gods is in de algemene gewone zin het onderwijs van God. Het is zijn Torah, zijn truth, zijn waarheid. Onveranderlijk, true, blijft, trouw. Hebben we dat nog? Ja. En dus ik prijs u broeders dat geen alles mijn gedachten zijn. Zijt en de inzettingen behaald gelijk ik u overgegeven heb. Nog geen halve bladzijde eerder schreef hij, alle dingen zijn mij geoorloofd. En dan komt hij hier heus niet op terug. Dit is een van die inzettingen. Eigenlijk ongeveer de eerste. De eerste inzetting is, alle dingen zijn mij geoorloofd. Je weet het ook met de Nederlandse wet, is, daar is het tegenovergestelde. Niks mag, tenzij het is toegestaan. Dat is veel, veel makkelijkere wetgeving, krijg je dan, hè? Op den duur. Nee, het begint altijd met alles mag, maar we hebben een regel. En dan komt er nog een regel, en nog een regel, nog een regel. Op een gegeven moment slaat de balans naar de andere kant, de wip slaat naar de andere kant door. En dan is het, niks is geoorloofd, tenzij het is toegestaan. En dan heb je alleen nog maar uitzonderingen. Heb je dat nog? Dan gaat het, in Nederland is toch niks toegestaan? Ja. Je moet overal eerst een uitzondering voor hebben. Een vergunning vragen of zoiets. Dat, hè? Ik denk dat we al lang over die... Maar ja, daar bestaat de discussie dus over. Zijn we al daar overeen? Over, is die al doorgeslagen aan de andere kant of niet? Nou ja. Maar die inzettingen, dat zijn deze. Doch ik wil dat gij weet dat Christus het hoofd is... Kijk, nou komt er iets... Natuurlijk, het is ons feitelijke onderwerp niet, maar het is een prachtgelegenheid natuurlijk. Wij hebben geen wet, alle dingen zijn ons geoorloofd, wij staan in de vrijheid. Maar, en dan komt er niet ineens iets anders, niet eens een ander onderwerp. Nu, die wordt gezegd, maar, dat neemt niet weg dat er in de wereld... in de schepping, in de natuur of wat dat maar wezen mag... dan toch hiërarchie bestaat. En daarvan zei ik zojuist... ja, die hebben we afgeschaft. U weet wel, guillotine en wat dat maar was, hè. Maar er bestaat zoiets als een hiërarchie... waarbij men dus ondergeschikt is aan een hogere macht... en waarbij men... eventueel geplaatst is, het was altijd eventueel, maar geplaatst is boven anderen. Men neemt een plaats in de hiërarchie. Populair en plat gezegd de pikorde. Voor degene die uit Barneveld gewoon... de term komt uit Zweden, geloof ik, of was het Denemarken. Maar een Scandinavier heeft die term bedacht vanwege proeven met kippen enzovoorts. Hoe dat dan zit. Om vast te stellen dat in zo'n groep kippen... dat daarin wel degelijk een hiërarchie bestaat. En hij noemde dat de pikorde. Uiteindelijk, eerst mag die kip bij het bakje... en dan mag die erbij en dan die, en dat is een bepaalde volgorde. En daar hebben ze dan onderling wel bij gelegenheid ruzie over. Maar toen maar. Heb je dat nog? De pikorde, en zo noemen we dat... in de menselijke samenleving feitelijk ook. En dat wil men afschaffen natuurlijk, zoiets. Alle mensen zijn gelijk. Maar u weet het, alle mensen niet gelijk zijn. Godzijdank. Ik zou niet weten, wat een ellendige wereld zouden we dan hebben, zeg. Alle mensen gelijk. Maar goed. En er is dus in de wereld wel degelijk iets als een pikorde... maar ook als een tamelijk officiële rangorde. En zoals gezegd... men heeft dat weggefilosofeerd en via staatsgrepen, gewoon gepaard gaande met bloedvloeien enzovoort en niet gering, heeft men geprobeerd daar een eind aan te maken aan klassenstrijd en wat het maar was allemaal. En het resultaat daarvan is, noemen wij democratie, waarvan wij dan weer zeggen om het te vergoeilijken dat dat al bestond in de dagen van de oude Grieken. En dat die het hebben uitgevonden, wat helemaal niet waar is hoor. Dat is echt niet waar. Maar dat vertellen ze je om er een historische grond aan te geven enzovoorts. Hebben u dat? Zodat men zegt, democratie grijpt terug op de oude Griekse wijsgeren en wat het maar was. Schieten me een paar gedachten door de kop. Maar daar moet ik weer even voorbij laten gaan. Maar zoiets, dat is allemaal niet waar. Het is een heel moderne vinding. En het houdt geen stand. Het kan niet. Om de eenvoudige reden dat het niet zo is en dat niet alle mensen gelijk zijn. En ook niet alle mensen gelijke rechten of gelijke plichten hebben enzovoorts. Daar is namelijk ontstellend veel verschil. En ook fundamenteel. Niet maar in de praktijk, maar ook fundamenteel. En dat is wat de apostel Paulus hier naar voren brengt. Want dat is mede bepalend voor onze verantwoordelijkheid en voor wat we wel en niet zouden doen. Dat zijn geen voorschriften, maar het is gewoon, ja, het is gewoon, dat is eigenlijk het goede woord. Dat is, ja, is iets wat we hebben meegekregen op een of andere manier. En daarom is, vind ik het moeilijk om het onder woorden te brengen. Maar er staat dan dus, ik heb niet voor niks een lange aanloop genomen, tot aan 11 vers 1, wees mij naamloos, men zou met andere rekeningen houden, enzovoort, maar alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar als je dan houdt aan wat ik je geleerd heb, oké. Doch ik wil, vers 3, dat gij weet dat Christus het hoofd is van iedere man. Dat betekent dat iedere man Christus zou dienen en ondergeschikt is aan Christus. Dat is wat anders dan losse wetten en regelen. Is u dat wel? Ja, ik weet niet of u dat op prijs stelt dat ik u dat zeg, maar wij zijn gewend aan het begrip grondwet. Een constitutie. Het schijnt dat de Amerikanen de eerste waren die zoiets hadden. Die kregen er tranen bij in de ogen als het gaat over de constitutie. Die hebben het uitgevonden, of zo. Maar het kwam eigenlijk uit Frankrijk of andersom, maar het ging een beetje samen op. Samen met de verlichting en gevolgd door de Franse revolutie enzovoort. En daar hebben we ook aan te danken het handvest van de rechten van de mens. Hoezo rechten van de mens? Waar kan hij die verzilveren? Waar kan hij dat recht halen? Nee, hij heeft me zo uitgevonden enzovoorts. En het eigenaardige is, al landen hebben sindsdien de grondwet, Nederland ook, toen Nederland de koningshuiswet en koninkrijk werd in enige tientallen jaren later, in wanneer het maar was, 1815 of zoiets, toen moest er ook meteen, niet alleen kwam er een koning, maar er moest wel een grondwet komen. Hetgeen meteen het gezag van de koning dus
ondermijnde.
Hoewel dat pas definitief gebeurde bij Willem II. Dus bij zijn zoon. Die heeft het ook niet zo lang volgehouden dan. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar er moest een grondwet komen, want in werkelijkheid hebben wij geen koningen meer. We hebben een grondwet en wet. Waaraan de koning zich moet houden. Ja. Terwijl van huis uit was het andersom. Je had een koning, dan heb je ook geen wet nodig. Moet de koning bepaalt. Maar wij bemoeien ons ermee. En we zijn het niet met hem eens. We respecteren hem niet. We hebben geen vertrouwen in zijn gezag. Enzovoort. En dus hebben we het omgekeerd. Hebben een wet uitgevonden. Hebben de koning daar een ondergeschikt gemaakt. Nou, dat, waarom ik dat aanhaal, is niet om met u politiek te bedrijven of zo, of kritiek te leveren op onze samenleving. Maar ik wil u aandacht vragen voor hoe dat dan zit bij ons als gelovigen. Hebben wij een wet, voorschriften waaronder wij leven en waaraan Christus dus ook ondergeschikt is? Of leven wij onder het gezag van Christus, maar dan toch hopelijk zonder die wet? Of hij zou zelf een wet gemaakt moeten hebben. In theorie, die term wordt gebruikt, maar het is bij wijze van, ja, vervulde wet van Christus. En we hebben ook termen als de volmaakte wet der vrijheid. Maar dat zijn uitdrukkingen die je in hun verband moet lezen. Die terminologie wordt bepaald door de context. Namelijk dat we niet leven onder die onvolmaakte mosaïsche wet. En voor zover wij wet, onderwijsregels of zo hebben, is het onder het nieuwe verbond. En dat heet dan de volmaakte wet. Maar de aardigheid ervan is dat dat strikt genomen, smal genomen, geen wet is. In de breedte wel, het is onderwijs. Het is een nieuw verbond. Maar smal in de zin van opgelegd? Nee, dat niet. Zie. Maar wij leven wel degelijk binnen een hiërarchie. Vandaar dat je in Romeinen 13 leest dat Paulus schrijft aan de gelovigen in Rome notabene, waar het hoogste gezag zetelt ter wereld van die dagen, Rome, hij schrijft alle ziel zij aan de machten overaan gesteld onderworpen. Want er is geen macht dan van God en het is Gods dieneressen. De gelovige wordt geacht zich te onderwerpen aan de overheid. Heb je dat? Het is rangorde. Het is een discussiestuk in het christendom, altijd geweest. Het grote discussiestuk tussen de Lutheranen en de Calvinisten. Maar ja, doe maar. Ja, dat maakt historisch het grote verschil tussen die twee. En vandaar dat Nederland Calvinistisch werd en niet Lutheraans. Want Luther zei, je moet je onderwerpen aan de overheid. En Calvin zei, ja, maar als die overheid niet deugt, heeft hij ook een christen het recht om die overheid weg te sturen, de laan uit. En wij wilden in Nederland van Philips II af. Nee, niet uit Eindhoven, dat is een ander. Maar van Philips uit Spanje, de koning van in Spanje, heb ik altijd geëerd. Maar we hebben hem wel verlaten met de akte van verlatingen. En na Luther zou dat niet gekund hebben, en na Calvin wel. Vandaar dat Nederland begon als Luthers, met Duitse invloed uiteraard. Maar het werd Calvin. Om die redenen. Nou ja, enzovoorts. Het blijft dus een problematische zaak, maar die rangorde blijft fundamenteel bestaan. Met alle consequenties van dien. Die overheid is er en. Doe maar. Maar zo is er meer, want je kan die rangorde op verschillende manieren verwoorden. En Paulus zegt dan hier: ik wil dat gij weet dat Christus het hoofd is van iedere man. En de man het hoofd der vrouw, naar beneden toe. Ik hoop dat u begrijpt dat het gaat over de situatie binnen het huwelijk. Beslot staat niet de man is het hoofd van de buurvrouw. Of van elke vrouw. Dat is in sommige kringen. Nou ja, laten we zitten. De man is het hoofd der vrouw. En aan de andere kant, God is het hoofd van Christus, zodat je hier dus al vier trappen vindt. God en Christus daaronder, dat kan niet, want in Nicea heeft men dat verboden. Ik weet dat ik die dingen altijd ongelukkig zeg. Maar ja, in Nicea heeft men besloten dat God en Christus naast elkaar ex aequo zijn. En dat de een niet hoger is dan de ander en de ander niet hoger dan de een. Dat is de officiële leer van de drie-enigheid. En u weet dat ik het daar helemaal niet mee eens ben. Ik kan me er helemaal niet in vinden, omdat ik het volstrekt onbijbels vind. Die hele formulering daarvan. Want God staat boven Christus en Christus staat onder God. Christus is namelijk de uitdrukking van Gods wezen. En God is niet de uitdrukking van Christus. Maar Christus is de uitdrukking van God. Er staat niet, de Vader kan niks doen als het eerst niet van de Zoon gehoord heeft. Er staat, het is andersom. Johannes 5. Dus doe maar. Nou, God is het hoofd van Christus en Christus is het hoofd van de man en de man is het hoofd van de vrouw. Zijn vrouw. Ja, precies. Daarom lees je in Efeze, zijt elkander onderdanig, dat betekent dient elkander in de praktijk, uiteraard. En daarna wordt gezegd, wie dan? Want je kunt er niet twee kanten op hebben. En dan staat er, gij vrouwen, wees uw eigen mannen. Eigen is dus overdreven. Uw mannen was genoeg geweest, maar staat uw eigen mannen onderdanig. En geen mannen hebt uw eigen vrouwen lief, enzovoort. En het vervolg is, en kinderen, wees uw ouders gehoorzaam. En dan heb je nog het idee van, gij dienstknechten, uw heren gehoorzaam en gij heren, enzovoorts. Want dat zijn onderscheidingen, inderdaad, in rangorde. Zo is dat. En daar kun je wel problemen mee hebben, maar ja, het bestaat, het is ook natuurlijk, dat zoiets zo is. Het is ook officieel en het moet ook, want anders kun je zo'n samenleving sowieso niet runnen. En dat is het probleem, beweer ik, van de zogeheten democratie. je kunt het wel regelen, maar wij hebben het geregeld. En daarna zegt men, ja, maar zo is niet democratisch. Dan zeg ik, nou, we hebben toch bepaald hoe dat in elkaar steekt en wie en hoe dat gaat en hoe die verkiezingen en hoe dat geregeld wordt en hoe die verhoudingen liggen. Maar als het dan anders gaat dan wij willen, dan zeggen we, ja, dat is niet democratisch. Dan willen we gewoon weer onderaan de hiërarchie, willen wij weer een grote mond opzetten enzovoorts. Het gaat namelijk gewoon niet werken. In werkelijkheid hebben we dan die hele hiërarchie afgeschaft. Ook officieel. Alle aanspreektitels hebben we afgeschaft, toch? En dan ook van pak een beetje een jaartje of 100. Alles bij elkaar. Het is niemand meer wel edelgeboren. Er is ook niemand meer eminent. Er is ook niemand meer excellent. We hebben allemaal jongens en meisjes. En ze heten Wopke. Of zoiets. Ja, sorry. Sorry, meneer Hoekstra. Excellentie, oké, Hoekstra. Ja, ze heet Hoekstra. Kan ik ook zeggen. Ja, mij zegt het niks. En als er iets misgaat, zijn ze weg. Dan weet je dat ze ergens een goede baan hebben. Maar dan moet je het weer met iemand anders doen die ook nieuw is in het vak. En weet je wel, en ook met zijn ellebogen gewerkt heeft. En die komt dan en dan gaat het weer fout. En zo. Dit is onze moderne democratie. En we voeren over de hele wereld oorlog om daar overal democratie in te voeren. Wat een onzin allemaal. Zie? Wat een mens nodig heeft, is de Heer Jezus Christus. Genade om daaruit te leven. En dan moet je leren leven uit genade. En hoe dat moet, is via die voorbeelden. En dit moet je dus weten hoe dat zit. Zie? En daarna komt, het echte probleem van dit schriftgedeelte. Ik drijf er altijd de spot mee, want men leert dan dat hier staat dat de vrouwen een hoofd bedekt moeten hebben als ze bidden in de gemeente, maar dat mogen ze eigenlijk niet, want de vrouw moet daar zwijgen. Dus waarom ze dan het hoedje op moeten hebben, dat zou toch op met een gedoe allemaal. Maar gaat het daar dan niet over? Nou ja, misschien. Maar het is het laatste waar ik me zorgen over maak. Waar het echt over gaat, is over dat hoofddeksel. U weet toch hoe dat is? Religieuze mensen zetten een hoofddeksel op. Ja, een fes, een tulband, een mijter. Sinterklaas kunnen we het nog over hebben, hè? Zwarte Piet mag niet meer, hè?
Nee.
Nee. Wat zijn maar nog, een kalotje of hoe heet zo'n ding? Zijn er meerdere namen voor, afhankelijk van of de monnik het draagt of de Jood. De Jood heeft een keppeltje weer. Ja. Maar in ieder geval een hoofddeksel op een of andere wijze. En in militaire dienst was het verboden om een stap buiten de deur te zetten zonder hoofddeksel op. Want ze moesten toch kunnen zien dat je ergens onder stond. Onder een pet of onder een baret, maar in ieder geval bij welk wapen je hoorde, of je van de artillerie was, of de infanterie, of van de medische troep, of de genie, of wat het maar was allemaal. Dat moest je aan je kunnen zien. En welke rang je had, of je wat te vertellen had, dat moest je aan je kunnen zien, met sterren en strepen, en hoe het allemaal maar heten mag, enzovoorts. Dat is je plaats in een hiërarchie, wordt daarin uitgedrukt. En religieuzen dragen hoofddeksels, of een vreemd kapsel. Of juist niet een vreemd kapsel. Helemaal geen kapsel. Maar dat blijft hetzelfde effect houden. Nee, ze scheren soms. Er is een lange strijd geweest tussen de Keltische christenen en de Rooms-Katholieke. Roomse christenen. Over de vorm van de tonsuur heet dat, geloof ik. Hoe dat heet het, tonsuur? Hoe die kop geschoren moest worden. En nog een paar dingen, onbenullige zaken, maar toen maar weer. Maar het gaat om het hoofddeksel. En het idee is dat dat hoofddeksel in al die religies uitdrukt dat men staat onder een macht. Want het hoofddeksel is de uitdrukking van de macht waaronder men staat. Ik verzin het niet, dat staat hier een paar versen verderop. Alleen wij als gelovigen, ja, daarvan staat in vers 4, daar begint het dus mee, dit stukje. En ieder man die bidt of profeteert hebbende op het hoofd, iets staat er daarbij, ja, natuurlijk. Hebbende, ja, het zal niet niets zijn, hè. Hebbende op het hoofd, die onteert zijn eigen hoofd. En eigenlijk gaat de zin, dan wel de uiteenzetting verder in vers 7. Vers 5 en 6 is een parenthese. Nog een keer, vers 4. En ieder man die bidt of profeteert hebbende op het hoofd, die onteert zijn eigen hoofd. Vers 7, want de man moet het hoofd niet dekken, overmits hij het beeld en de heerlijkheid Gods is. Maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. En die term, die grijpt terug op vers 5 en 6. Maar iedere vrouw die bidt of profeteert met ongedekte hoofden, onteert haar eigen hoofd. Want het is een en hetzelfde alsof het haar afgesneden waren. Want indien een vrouw niet gedekt is, dat ze ook geschoren worden. Maar indien het lelijk is voor een vrouw geschoren te zijn, of het haar afgesneden, dat zij zich dekken. Wat er staat is simpelweg dit, dat het idee van dat de man in zijn relatie tot zijn hoofddeksel afdoet, waar al die religieuzen een hoofddeksel dragen omdat ze religieus zijn, doet een man het af, want wij zijn niet religieus, wij zijn gelovigen en wij zijn geplaatst in de gemeenschap van God. Wij leven niet onder die wet, wij staan onder Christus. Daarom gaat het hoofddeksel als uitbeelding van die wet gaat af. En het punt is gewoon, moet de vrouw dat dan ook doen? En dan moet ik u zeggen dat dat erg onbehoorlijk zou geweest zijn in die dagen om dat te doen. Wij zijn gewend aan onbehoorlijkheid. Excuses dames, excuses zusters, wij zijn er helemaal aan gewend. Dus of dat nou leuk is of niet, doet er niet toe. Maar in die dagen niet, want ongedekt wil zeggen beschikbaar voor de vrouw. En officieel is het dan nog steeds zo, die kleine meisjes zeggen ongedekt hoofd, maar als ze gaan puberen, of hoe zeggen ze iets netjes, dan moeten ze ook het hoofd bedekken enzovoorts. Want dan, zijn ze niet beschikbaar, dat is eigenlijk het idee. Ze staan onder de macht, waarschijnlijk van de broer, maar de, zoiets. Maar in het openbaar blijft het hoofd bedekt. Nee, in de islam zie je dat natuurlijk nog. Maar dat is niet de enige religie waarin dat gebeurt. Uiteraard. En dus zegt Paulus, nee, de vrouw houdt gewoon haar hoofddeksel op. En in ieder geval zegt hij, beschouw het als een uitbeelding van dat de vrouw staat onder haar man. En hoe zit het dan met de vrijgezelle dames? Dan moet ik u zeggen, ja, daar wordt niet in voorzien in de... kan het ook niet helpen. Daar gaat zegt het schriftgedeelte niks over. Maar waar het over spreekt, is dat de mens in het algemeen, de gelovige in het algemeen, een plaats heeft binnen een bepaalde rangorde en dus een bepaalde verantwoordelijkheid draagt, naar boven toe, maar ook naar beneden toe binnen de rangorde. En dat is bepalend voor wat hij doet en laat en voor zijn leven. Er is verschil. Heb je dat? En dat is mooi, want dat betekent meteen dat de keuze voor de besteding van het menselijk leven meteen beperkt wordt. Binnen grenzen, binnen waar zijn bediening, zijn roeping, zijn verantwoordelijkheid ligt. Ook van nature en door omstandigheden en wat het maar was. En natuurlijk ook genetisch, zeker wel, brengt die dingen allemaal met zich mee. En dat is wat ons hier wordt voorgehouden. En daarom is het zo'n moeilijk schriftgedeelte voor ons, omdat wij dat officieel hebben afgeschaft. In de praktijk lukt het ons nooit trouwens. Maar officieel in onze samenleving is het afgeschaft. En wat het hoofddeksel betreft, in vers 10 staat dat, hè, daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben. Komt u erop terug? Maar ja, in dat schriftgedeelte gaat het om de onderlinge verhouding. Hiërarchie tussen man en vrouw. Ik ga er verder niet op in. Ik beschouw het niet als mijn onderwerp. Waar het over gaat namelijk, wij zouden navolgers van Paulus zijn voorbeelden nemen. Omdat wij geen wet hebben, geen voorschriften als zodanig. Maar we hebben wel voorbeelden, enerzijds en anderzijds. Door onze natuurlijke, betrekkelijk natuurlijke omstandigheden wordt de richting van ons leven in hoge mate bepaald. En volgens de filosofie van het conservatisme doe je er goed aan om je afkomst, je geschiedenis te kennen, om te weten hoe je met je eigen leven verder moet. Het oude, wat vooraf ging, is in hoge mate bepalend voor hoe het nou verder moet. En dat is zo als je onderweg bent, op de fiets, in de auto of waar dan ook maar. Je moet weten waar je vandaan komt, je weet waar je bent en weten waar je naartoe moet. En anders komt het niet goed. En daarna neem ik u mee naar Filippenzen hoofdstuk 3. Boven het hoofdstuk staat waarschuwing tegen valse leraars. Maar als ik u gevraagd had, waar staat dat, waarschuwing tegen valse leraars, had u waarschijnlijk gezegd, Korinthe. Maar goed, het staat hier in Filippenzen. Ik vind het wat overdreven, dat opschrift. Want waar het over gaat is niet over de valse leraars, maar het gaat op, hoewel dat in vers 3 of zo enigszins aan de orde komt. Maar het schriftgedeelte zelf beschrijft de positie van Paulus. Namelijk, Paulus zegt, ja, dat kan ook wel zijn dat je wat in het vlees te roemen hebt, zoals de Joden. Hij noemt hen de versnijding. Knappe vertaling, vind ik het. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, dat zijn dus die valse leraars uit het opschrift. En hij noemt ze ook de versnijding. 3 keer hetzelfde uiteraard. De versnijding, ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar versnijden, dan heb je dus dan is het mes een beetje verkeerd uitgeschoten, zou ik maar zeggen. Het had besnijding moeten zijn, maar het is versnijding. Nee, er staat versnijding. Maar het is een variant op besnijding, maar versnijding in het Nederlands betekent, ja, je hebt je versneden, je hebt je verstapt, je hebt je versproken. Dat is allemaal fout. Dit is de besnijdenis, maar dan fout. Uiteraard niet letterlijk, maar het is een misplaatste besnijding. Waarbij je zou moeten bedenken dat het begrip besnijding of besnijdenis door Paulus gebruikt wordt ter aanduiding van het hele Joodse leven. De besnijdenis. Zelfs in uitdrukkingen als degene die zich laten besnijden enzovoorts. En dan bedoelt hij echt niet de letterlijke besnijdenis. Hoewel dat wellicht ook, maar dat is niet waar het over gaat primair. Het gaat over alles wat er vastzit aan de Joodse riten en symbolen en gebruiken en hoe het maar heten mag. De religie. En hij noemt het honden en kwade arbeiders. En waar het woord versnijding vandaan komt, ja, uit het Jodendom, dat is wat hij ermee aanduidt. Met heel grove termen hier dus. Hè? En mocht je dan zeggen, ja, maar er zit toch wel wat in. Het is toch wel aardig dat Joodse gedoe en zo. Dan zegt de apostel, nou nee, wij zijn de besnijding. Zie je dat het woord versnijding duidt op besnijding, maar dan mis. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Want de besnijdenis is de uitbeelding van het wegdoen van het vlees, de oude mens, de oude schepping, de omhulling enzovoorts. van de besnijdenis staat dat het niet gaat om die uitwendige, die door mensenhanden geschiet, maar het gaat om besnijdenis des harten. De uitdrukking, dus Romeinen 2 meen ik, en hij haalt de uitdrukking eigenlijk al uit het Oude Testament. Uit de wet en uit Jeremia meen ik, zo uit het hoofd, zoiets. Wat staat er hierbij? Verwijzing naar Deuteronomium en verwijzing naar Jeremia, inderdaad, en naar Romeinen 2. Dus laten we het daarop houden. Wij dienen God in de geest. Dat wil zeggen, dat is de betekenis van de besnijdenis feitelijk. Niet in het vlees, maar in de geest. En Jodendom, dat is buitenkant, dat is vlees. Dat is reinheid des vlees, heet het eventueel in Romeinen 9. Bovendien zegt Paulus, ja, als dat een rol speelt, dan in dat geval heb ik ook wat om in het vlees te betrouwen. Om te vertrouwen op het vlees. Namelijk, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Waar gaat hij dan, hè? Als dat dan een rol speelt, is het dan ik nog meer. Besneden ten achtste dagen, naar voorschrift, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, en hij roept niet eens een Jood, hij mikt hoger. Uit het geslacht van Israël, besloot het begrip Jood veronderstelt, de stam van Juda, desnoods 2 stammen, maar dan toch Juda, maar hij zegt nee, geslacht van Israël, van de stam van Benjamin. En wij kennen in het hele Nieuwe Testament niemand uit de stam van Benjamin. Behalve Paulus. Het is dus een unieke figuur, die man. En de enige vertegenwoordiger van Benjamin die wij kennen in het Nieuwe Testament. Hebben jullie dat nog? En is dat belangrijk? Ja, mede omdat Benjamin eigenlijk niet eens bij Juda hoort. Maar Benjamin is de vertegenwoordiger bij Juda van wat wij dus kennen als de 10 stammen van Israël. Degene die de hele geschiedenis doorgingen onder de naam Israël. Zelfs al in de dagen van Saul en David, toen officieel de scheuring van het Rijk nog niet had plaatsgevonden, maar ook toen waren het al 2 aparte dingen. Je had Israël en je had Juda. Lees de geschiedenis maar na. Ja, in Samuel en in 1 Koningen. Het is Israël en Juda. Maar goed. Maar Benjamin is volgens de Bijbel de vertegenwoordiger van Israël bij Juda. Mede omdat Jeruzalem, dat is dus de tempel, maar ook het paleis van het Davidische koningshuis is gelegen op het grondgebied van Benjamin. De Joden hebben ervan gemaakt dat het precies op de grens ligt van Benjamin en Juda. Maar ja, die zijn zich weer aan het toe-eigenen. Je ruikt dat meteen, hè? Want het is niet zo, het is de stad van Benjamin. Staat zwart op wit in de Bijbel. Meerdere malen, dus kan niet missen. Dus Paulus heeft wat om te roemen. Een Hebreër uit de Hebreeën, dat is ouder en hoger dus ook. En naar de wet, een Farizeër, orthodox, in principe dus trouw aan de wet, meer dan iemand anders. Iets wat hij zegt ook in Galaten 1, is het Galaten 1 nog? Geloof het wel, anders is het Galaten 2, dat hij zegt van, ik nam onder de wet in mijn geslacht toe, boven mijn geslacht, boven mijn leeftijdgenoten, als voorvechter voor de vaderlijke inzettingen. En zo, hij was de kampioen van het judaïsme in zijn dagen, voordat de Heer hem greep op de weg naar Damascus. Ja, goed. En dan, na de ijver, dat wil zeggen in zijn activiteiten. Naar de ijver een vervolger der gemeente, dus. naar het vlees. Ijverig was hij zeker. Naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Een ideale figuur als kampioen, vertegenwoordiger, leider, leiderschap en al dat soort dingen meer. Toch? Ja. En dan zegt hij, maar hetgeen mijn gewin was, dat was dus dit. Hetgeen mijn gewin was, wat ik debet had, heet dat. Dat heb ik om Christus wil verlies geacht. Credit. Ik hoop dat u die termen begrijpt. Hij heeft het over winst en verlies. Dat heet in de Statenvertaling gewin en schade. Hetgeen mijn gewin was, heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn. Om de uitnemendheid, de excellentie, de eminentie. Om de uitstekendheid. Om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heer. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb. En acht die drek te zijn opdat ik Christus mogen gewinnen. Hij zegt hetzelfde een paar keer in één vers. Hij heeft het uitgeruild. Hij zegt om Christus te gewinnen, dan wel om de uitnemendheid der kennis, dat wil zeggen gemeenschap met, der kennis van Christus Jezus mijn Heer. Om die reden heb ik alles wat ik van huis uit, van nature kan je niet helemaal zeggen, maar in ieder geval wat hij van huis uit mee had, heeft hij schade gerekend. Ja, waarom? Omdat het hem in de weg stond. Want wie zijn leven zou willen behouden, moet het verliezen. Om mijnentwil, zei de Heer. En andersom. Zie? Het zijn zware termen. Het heet verlies. Het heet ook drek. Mijn moeder noemt zoiets S&T. Maar ja. Ik kwam laatst in de familie naar boven. Iemand van mijn broers en zussen zei, ik weet dan nog niet wat S&T is. Maar ik moet u zeggen, het staat gewoon in het woordenboek. Het is een nette afkorting. Maar het is voor een heel, heel vies ding, in ieder geval. En daar laten we het maar bij. Zoek het maar op in je woordenboek, toch? Ik zeg toch waar je het vinden kunt. Het draait op S&T uit, was de uitdrukking. Maar goed. Trek! Een net woord is gewoon afval.
Kennen jij het woord wel?
Vuilnis. Nee, kennen jullie dat woord niet? Hè? Niemand?
Maar zij moeten ervan zo vaak.
Nee, in, het woord, in mijn woordenboek staat dat de term gebruikt wordt in nette kringen, omdat men het vieze woord niet wil gebruiken. En vooral de dames gebruiken dat woord. Dus dat, maar voor de akte schreef mijn broer. Want het ging over mijn moeder.
Gebruikte die zo vaak dat woord? Gebruikte ze dan zo vaak het woord?
Nee, maar het is blijven hangen omdat niemand wist wat het betekende.
Nee.
En dat wilden ze dus ook niet zeggen. Nou ja, op dezelfde manier als dat je namen van ernstige ziekten niet uitspreekt. Toch? Dan gebruik je eufemismen. Kent u de uitdrukking, ik moet me even terugtrekken achter een deurtje? Dat is een vaste uitdrukking in het Nederlands. Voor de stoelgang, ja.
En dames zeggen, dat moet even mijn neus poederen.
Ja, nou ja,
Tomme. Even voeten bedekken.
Juist. Dat zijn nette uitdrukkingen. Maar goed. En iedereen dat ik acht die drek te zijn, ik hoop dat u begrijpt dat dat een eufemisme is. Een nette uitdrukking. Maar wat hij bedoelt is duidelijk genoeg.
Ja,
dat is S&T. Ja. Ja.
Dat is nog te netjes. Ja.
Goed, dat lijkt me wel genoeg. Dat wil zeggen, wat hij van oorsprong van huis uit mee heeft, acht hij om Christus wil schade en trek. En dat wat bij de mensen belang inboezemt, wat indruk maakt, daarvan zegt hij, dat heb je tegen. Dat is niet iets waar je gebruik van kunt maken of zo. Het moet net andersom. Dus ondanks dat. Waarom ook niet? Het grote voorbeeld van de Heer Jezus stond één bladzijde eerder hier in Filippenzen. Want daar staat dat hij in de... staat, natuurlijk, wij struikelen over de termen, omdat we bevooroordeeld zijn weer door Nicea, jawel. Maar er staat echt dat hij de gestaltenis Gods was in 2 vers 6. En dat hij Gode even was. Of gelijk, wat hetzelfde is. Even is gelijk en gelijk is even. En dat hij het geen roof heeft geacht om zichzelf te vernietigen. Let u goed op, want ik zeg het niet helemaal zoals het hier staat. Maar ik leg het meteen uit. Hij heeft het geen roof geacht om zichzelf te vernietigen. Dit woord is een... De vertalers hebben eromheen gewerkt, want er staat ledigen. Om zich te ledigen. En daarmee heeft hij de gestalte van een dienstknecht aangenomen, terwijl hij de gestalte van God was. Heb je dat? En hij is de mensen gelijk geworden, hoewel hij Goden gelijk was. Ik vraag u niet om te begrijpen wat het allemaal is. Ik vraag u te begrijpen dat dat hier staat. En daar moeten wij het dan toch mee doen. En dat betekent dat hij, populair gezegd, zijn heerlijkheid heeft afgelegd. Zijn rijkdom heeft opgegeven, of hoe het bij gelegenheid maar staat. En het afleggen is eigenlijk niet goed, want het gaat om het inwendige, zijn wezen, dat hij als het ware verloochend heeft, enzovoorts. Mogen dan zijn dat dit uitgedrukte beeld is van Gods wezen, maar ik moet u met nadruk op wijzen dat dat heus alleen maar staat over de opgewekte Christus. En dat hij het beeld Gods is, over de opgewekte Christus. Zoekt u die termen maar op. De opgewekte Christus. Maar op aarde levend als Jezus, leefde hij als mens zonder die goddelijke attributen. Althans in de praktijk, en dat is waar wij het over hebben. En meer valt daar ook niet over te melden. Hij kwam in de gestaltenis van een mens en in die van een dienstknecht. En zelfs in die ondergeschikte positie, want de mens is ondergeschikt aan God in elk geval. In die positie heeft hij zichzelf vernederd nog verder. Gehoorzaam geworden zijnde, is ondergeschikt toch? Onderdanig, rangorde. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. En wat wordt daarmee bereikt? Wat is de zin daarvan? Nou, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En de naam gegeven boven alle naam. Omdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knieën enzovoort. En dit is inmiddels geciteerd uit Jesaja 45. Dat wil zeggen, het is vervulling van oud-testamentische profetie. Maar het is iets als zelfverloochening. En één bladzijde verder vervolgens weer, ben je weer bij Paulus. En die vertelt hetzelfde over zichzelf. Hij had het trouwens ook al gedaan over Epaphras. Die voluit in zijn doopnaam heet Epaphroditus. In het gedeelte van hoofdstuk 2 vanaf vers 19... Dan krijg je eerst Timotheus met zijn zelfverloochening, daarna Epaphroditus vanaf vers 25 met zijn zelfverloochening en daarna Paulus met zijn zelfverloochening. Het sluit regelrecht aan op de Korinthebrieven. Wat je hier op aarde van nature of wat dan ook ben je, dat betekent niks. En als je al wat was, dat reken daar niet mee, het is weg, je moet wat anders worden. Je wordt een nieuwe schepper in Christus. En als die wat van je gebruiken wil, oké, dat kan en dat is ook ongetwijfeld zo. Maar het neemt niet weg dat de basis altijd blijft. Wat je ook was, telt niet. En dat is wat Paulus zegt. Onze autoriteit, zegt Paulus ook, maar zijn gezag, zijn kracht komt niet van dat hij besneden is ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, uit de stam van Benjamin of wat dan ook, maar omdat de Heer hem geroepen heeft en berust op het woord van God. Zie. En dan volgt uiteindelijk, want het is een wat lang verhaal, waarin hij zegt, ik heb maar één ding, en dat is, ik strek mij uit naar hetgeen voor is, en ik jaag naar het wit, naar de prijs, de roeping Gods die van boven is, aansluitend ook bij 1 Korinthe, waar hij zegt dat het hem niet uitmaakt wat de mensen van hem vinden. Hij zegt, mij maakt er wat uit wat de Heer van mij vindt. Of ik mijn loopbaan gelopen heb, enzovoorts. En van hem zou ik prijs krijgen, de prijs der roeping Gods die van boven is, enzovoorts. En dat zouden wij navolgen, allemaal, naar diezelfde regel, dat staat in vers 15. Zoveel dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. Dat woord gevoelen slaat zelfs helemaal terug op 2 vers 5. Dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. En nu is het zoveel dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. Dat is eigenlijk, het dichtste bij komt, ons woord emotie. Dat is weliswaar beweging, motie, maar dat van de inwendige mens. Van het denken, van ons bewustzijn. Het heeft dus van doen met onze gezindheid. Laat dit onze gezindheid zijn. En indien gij iets anders gevoelt, ook dat zal u God openbaren, want wij leven niet onder wet. Maar dit zou het ideaal moeten zijn. Doch daar wij toe gekomen zijn, laat ons naar dezelfde regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen. Dit hoort onze gezindheid te zijn, niet heersers, och of gij heerst, het schreef Paulus en we lazen het zojuist, maar dienstknechten. Van God en van de gemeente in de praktijk. En dan volgt vers 17. Wees mede mijn navolgers, broeders. Zoals ook. Nee, niet dat men nog anderen zou navolgen. Maar het betekent dat er nog meer zijn die Paulus navolgen. En wij zouden het ook doen. Wees mede mijn navolgers, broeders. En merkt op degene die al zo wandelen. Die heb je dan tot voorbeeld, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Er zijn er nog meer die naar diezelfde regel, om zo te zeggen, wandelen als Paulus. En ook die zouden wij als voorbeeld hebben. Want het kan natuurlijk toch op verschillende manieren. Bediening is verschillend. Mijn vader heeft nooit onder stoelen of banken geschoven dat hij in zijn bediening 2 voorbeelden had. En dat was niet zijn eigen vader. Hoewel, dat zou gekund hebben. Maar hij zei, voorbeeld voor evangelisatiewerk was Kits. Jan Kits. En voorbeeld voor bijbelstudie en bijbellezingen was Klaas Roosendaal. En dat heeft hij altijd luidkeels geroepen. Zo van, ja, hoe doe je zoiets? Nou, ik doe het maar zoals die lui. Zo van, dat acht ik wel haalbaar, dat zie ik wel zitten, dat kan ik me in vinden. En zo deed hij het dus. Bij voorkeur. In ieder geval heeft hij dat op weg geholpen, daar gaat het maar om. Je hebt voorbeelden nou eenmaal. En dat is dus wat hier staat. En dat kan verschillend zijn. Want velen wandelen, anders staat er dan achter. De vertalers haasten zich om het woord in te vullen. Want wat nu volgt is inderdaad anders. Vele wandelen, van de welke ik u dikmaals gezegd heb en u ook wetende zegt, dat zij vijanden des kruises van Christus zijn. Het is een moeilijke term, vijand van het kruis van Christus. Want strikt genomen, Christus. Nee, hoe moet ik nou zeggen dat niemand het verkeerd begrijpt? En dan zeg ik gewoon, toen hij aan het kruis hing, was hij niet de Christus. Maar achteraf kennen wij hem als de Christus en hij is degene die gekruist werd. Is dit te moeilijk of niet? Wat zag ik nou gisteren? Oh ja, onze koning is in Israël, was in Israël afgelopen week enzovoort. En voordat er verslag kwam, werd er vermeld dat, dat koningin Juliana was al eens een keer in Israël geweest. En Beatrix, tussenin dus, die, maar toen was ze nog prinses. Dus je kan zeggen, koningin Beatrix was in Israël. Jawel, maar toen was er geen koningin. Anders zou ze waarschijnlijk er niet geweest zijn. Omdat dat onhaalbaar was om politieke redenen. Maar als prinses kon het toen nog. En het is bijzonder dat nu inderdaad de, in onze dagen inderdaad de koning van Nederland naar Israël gaat. Nou ja, naar Israël, holocaust denk ik. Maar goed, maar dat is in Israël, dus doe maar. Maar het is... Het is moeizaam. Maar wat ik maar bedoel te zeggen, achteraf kun je zeggen, koningin Beatrix was in Israël. Ja, maar ze was geen koningin toen. En de Heer Jezus Christus is gekruist geworden. Jawel, maar toen was hij nog niet de Christus. Hij is het daarna pas geworden en mede daardoor. Dat is wat de Bijbel erover leert. En als je dan spreekt over het kruis van Christus, wel, de Heer Jezus zei, in Lucas 9, meen ik zo aan mijn hoofd, hij zegt, wie mij wil volgen, neemt zijn kruis op zich. Dat is eigenaardig genoeg, want hij was nog niet gekruist. En het kruis had nog geen historische functie vervuld in de hele Bijbelse geschiedenis. En hij zei, maar wie mij wil volgen, neemt zijn kruis op. Want de Zoon des Mensen, dat zei hij eerst, wordt gevangen genomen, overgeleverd in de handen van de overpriesters en de schriftgeleerden en fariseeën. En ze zullen hem doden, althans ze zullen hem in een graf leggen, want dan staat er. En hij zal ten derde dagen weder opstaan. En wie mij wil volgen, nemen zijn kruis op zich. Dat is de introductie van het woord kruis. Wanneer? Na zijn opstanding. En dan heet het dus toch het kruis van Christus, maar in de bredere zin. Het kruis is namelijk de uitbeelding van de dood. Het kruis als een vier is de uitbeelding van de dood. Ik bedoel, wie op het kruis komt, komt er levend op. Dan gaat de dood weer af. Het is de uitbeelding van de dood. En het kruis van Christus impliceert dat Christus voor de wereld tot vandaag dood is. En wij die in Christus zijn, zijn met Christus gekruist. Galaten 6, daar staat het letterlijk. Ik ben met Christus der wereld gekruist. En de wereld is voor mij gekruist, hoe je het maar zegt. We hebben met elkaar niks. En de vijanden van het kruis van Christus, dat zijn degenen die wel geneigd zijn te zeggen, we moeten een voorbeeld nemen aan Jezus. Maar niet accepteren dat dat betekent dat hij gestorven is en daarom zijn rechten in deze oude wereld heeft opgegeven. Heb je dat nog? En daarna komt vanzelf dat men zijn dood en opstanding sowieso negeert. Nou ja, gestorven, dat is iedereen, dus dat is niks bijzonders. Maar opgestaan, nee. Althans niet letterlijk. En daarmee is men er helemaal vanaf. En dan houden ze nog Jezus als een groot voorbeeld, een rolmodel of wat dan ook. Maar ze hebben geen idee waarin hij dan een voorbeeld geweest zou moeten zijn. In de trouw namelijk aan het woord van God. Aan de dienst aan God. En dat leidde tot zijn dood. En voor zover wij verlost zijn, is het omdat wij met Christus gestorven, begraven en opgewekt zijn. Maar het probleem van met name de Corinthiërs en vervolgens voor met allen die onder de wet willen leven, religieus willen zijn, is dat zij dat kruis van Christus dus niet willen. In de praktijk. Daarom ook nooit een stap verder komen. Dan hooguit het kruis. Maar opstanding en het leven daarna, dat kent men dan dus niet. Zie je? En ze zijn vijanden van het kruis, want het kruis maakt een einde aan de heerschappij van de wet. En aan het vlees en aan de wereld enzovoorts. Nou, dat is wat het is. Hun einde is het verderf, hun God is de buik, de natuurlijke mens namelijk. En zij beroemen zich, hun heerlijkheid is in hun schande. Daar zijn ze trots op. Ik heb er voorbeelden van bij de hand, maar ik ga ze maar niet gebruiken. Ik geloof dat ik dan wel erg uitdagend tekeer zou gaan. Maar ik heb mensen gekend die komen bij me van... Ik ben die en die, noemen ze een naam en daarna noemen ze meteen de zonde waarin ze leven. En ze zijn er trots op. Ze roemen erin, ze pochelen erin. Nou ja, oké, laat ik dan wat anders noemen. Dan krijg je, maar dat, ik herinner me dat van vele jaren geleden. Dan krijg je de een of andere Amerikaan die als evangelist of iets dergelijks in Nederland geïntroduceerd wordt op een tournee. En de reclame voor die man bestaat daaruit dat het een misdadiger was en dat hij in de gevangenis heeft gezeten en dan weet ik veel allemaal. Hè? Dat is dan de aanbeveling.
Ja, dat is een krachtdadige
begin. We zijn er trots op. Nou ja, goed, zo iemand was dan tot bekering gekomen, dus dat is nou het verleden. Maar je hebt er vandaag die leven daarin, onder het motto ook, we zijn toch vrij, we mogen alles, alle dingen zijn mij geoorloofd, enzovoorts. Maar ze negeren daarmee het kruis van Christus. Dus de weg met die oude mens... Dan gaat er wat anders. Als je mij zegt, ik ben een zondaar, maar ik ben een kind van God en uit genade zalig en daar leef ik uit. Hopelijk wordt de naam des Heer in mijn leven verheerlijkt. Daar heb ik vrede mee. En dat wij zondaren zijn, ja. De Bijbel zegt, als we zeggen dat het niet zo is, dan verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Maar begin je niet zo voor te stellen, want nee, we zijn kinderen Gods. Enzovoorts. Want staat er onze burgerschap, wandel, burgerschap, de vertalers hebben moeten zoeken. Maar allebei die vertalingen zijn goed, burgerschap, wandel. Het is ons praktische leven. Als wij zijn namelijk burgers, we maken deel uit van de burgerij, daarmee van een samenleving. Ons burgerschap, onze wandel is in de hemelen. Wij zijn hemelburgers, daar leven wij in en op die grond verwachten wij ook... In de wederkomst van Christus de verandering van ons lichaam. In de praktijk gewoon de opname van de gemeente. Maar dat is hier het punt niet helemaal. Het punt is dat wij deel uitmaken van een andere wereld... waarin wet feitelijk niks betekent... maar waarin wij wel degelijk voorbeelden hebben. Dat is wat het is. En daarna zijn we hiermee weer terecht in 2 Thessalonicense... Over het voorbeeld, nou je krijgt eerst 1 Thessalonicense 1 vers 6. Gij zijt navolgers geworden des Heren. Gij zijt onze navolgers geworden en des Heren. Het woord aangenomen hebbende, want dat is het grote voorbeeld. In de eerste plaats, voorbeeld van de Heer, voorbeeld van Paulus, is dat zij hebben het woord aangenomen. Ondanks, maar in vele verdrukkingen met blijdschap des Heilige Geestes. Dat hebben de Thessalonicenzen gedaan, die op hun beurt, vers 7, weer voorbeelden geworden zijn voor al de gelovigen in Macedonië en Achaïe. Dat is ongeveer heel Griekenland, wat wij zo noemen. Maar zoiets. Voorbeelden dus. En daarna zijn we terug in 2 Thessalonicenzen 3. Maar daar kwamen wij vandaan. Vers 9. Een voorbeeld geeft ons tot voorbeeld om ons na te volgen. Dat is wat het is. Meer daarover. De volgende keer. Wat dacht je dat we vandaag zouden een einde zou maken aan de bespreking van 2 Thessalonicenzen? Oh, misschien volgende keer, maar...
Ja, wie weet. Ik ging er net. Ik zei mezelf. Ik zat. Heb je nou een
ander? Ik ging er net. Goed. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij hebben alle reden om u te danken dat u ons getrokken hebt uit deze tegenwoordige boze wereld. En wij danken u dat we mogen roemen in het kruis van Christus, waardoor de wereld voor ons gekruist is en wij voor de wereld, en daarmee ook voor zonde en wet. Wij danken u te mogen leven als eerstelingen van een nieuwe schepping, met een hemelsburgerschap en een wandel die daarbij hoort en daarin past. Een wandel tot eer van uw naam, waarvan het kenmerk is dat men trouw is, dat wij trouw zijn, aan uw woord. Ons daardoor, door uw geboden, onderwijzingen, getuigenissen, laten onderwijzen, opdat wij gevormd zouden worden van binnenuit en daarmee veranderd zouden worden naar uw beeld. Wij danken u dat we daartoe ook hier mochten zijn deze morgen. En wij vragen u in alle bescheidenheid, in alle nederigheid, of u daadwerkelijk uw levende woord in onze harten wil planten. Opdat uw kracht in onze lichamen volbracht zou worden. En opdat wij in ons leven gebruikt zouden worden, daadwerkelijk, tot verheerlijking van uw naam. Amen.